Dit is de RPSH Kenniscast, waar kennis, inzicht en gezondheid samenkomen. Voor zorgprofessionals en iedereen die gezondheid echt wil begrijpen. Want verder luisteren is verder leren.
Vandaag zit ik bij Gijs weer en mistig weer, niet samen, maar op afstand, met Frank Jonkers, een collega die al heel lang op het gebied van natuurgeneeskunde, van geneeskunde op pad is, die zich gespecialiseerd heeft in het onderwerp auto-immuunziekte. En dat is ook die reden waarom we vandaag samen zitten. Zijn praktijk is in het mooie Emmen gevestigd en hij is een zwaar gewicht, niet lichamelijk, bij de Body Switch Group. Ja, ik zie Frank en ik ken Frank ook al langer. Hey, hartelijk welkom, Frank.
Dankjewel, Ralf.
Heb ik alles goed gezegd?
Je hebt perfect gezegd. Ja, prima. Ook van het zwaar gewicht, want dat klopt toch wel een beetje.
Ja. Nee, dat moet je positief zien. Ik ken dat ook. Hè. Daardoor heb je minder rimpeld.
Zo is het. Trek glad. Komt goed.
Nou Frank, over auto-immuunziekte. Dat is natuurlijk jouw onderwerp. Daar ben je al zo lang mee bezig. En misschien is het leuk voor onze collega's te horen hoe je überhaupt bij dit thema terecht bent gekomen.
Ja, zoals je al zei, zit ik best lang in het vak. Ja. Je begint met lichtere casussen. En op een gegeven moment krijg je steeds zwaardere casussen. Mm-hmm. En er wordt eigenlijk ons maar verteld. Het is een chronisch ziektebeeld. Het is een auto-immuunziekte. Waarbij patiënten zeggen, ja, er is toch niks meer aan te doen. Je moet er maar mee leren leven. Dat stickertje krijg je opgeplakt. Levenslang medicatie. En dat fascineerde me. Dat ik dacht, ja, klopt dat verhaal wel? Mm-hmm. Dan ga je speurtocht starten. En dan ontdek je dat voor alles een reden is, oorzaak en gevolg. Ja. Hoe meer je daarin duikt, hoe fascinerender dat wordt. Maar dat hoef ik jou niet te vertellen. Nee. En hoe meer je ontdekt en hoe meer je erachter komt, hoe minder je weet eigenlijk. Dat is het verhaal. Ja. Dus dat fascineerde me, dat patiënten bij me kwamen, steeds zwaardere medicatie kregen, maar het uiteindelijk steeds slechter ging met ze. Toen dacht ik, ja, hoe kan dat dan en wat kunnen we daar vervolgens aan doen? Dan kom je erachter dat heel veel factoren ervoor zorgen dat ons immuunsysteem continu maar uitgedaagd wordt. Zeker vandaag de dag. Als we kijken naar toxines in de omgeving, onze voeding, de toxines op de voeding, in de voeding, medicijnresten in het water.
Okay.
De luchtkwaliteit en al dat soort zaken. Dus dat fascineerde me. Dus zo ben ik er eigenlijk op gekomen. Steeds zwaardere casussen. En waarbij je eigenlijk met de lichte casussen steeds niet verder kwam. Of met de zwaardere casussen niet verder kwam. Mm-hmm. En zo groei je er eigenlijk in.
Ja, eigenlijk met de ontwikkeling van je praktijk ben je steeds grotere uitdaging tegengekomen. En maar je hebt ze opgepakt. Dat doe je natuurlijk dagelijks. Pak je dit op, deze zware taak. En die auto-immuunziektes, dat neem ik ook waar, Frank. Het wordt inderdaad erger. En in de eigen praktijk, jij bent er op specialisatie nu op, hoor je het veel vaker. Maar ook dan hoe zich een auto-immuniteit daarstelt, vind ik ook veel complexer geworden.
Klopt. En welk ziektebeeld je ook pakt, of welk auto-immuunziekte ook. Ja. Allereerst denk ik even terug naar het begin. Wat is een auto-immuunziekte? Ja. Auto-immuunziekte wordt gezegd, het lichaam reageert ongepast. Het lichaam valt zichzelf aan. Het immuunsysteem weet niet wat hij aan het doen is. Dan denk ik, nou, dat weet feilloos wat hij aan het doen is. ons lichaam is geniaal ontworpen. Ja. Maar heeft met zoveel uitdagingen te maken. En als er wordt gezegd van, wij weten niet wat het is, een auto-immuunziekte, maar vervolgens ga je behandelen, of we weten de oorzaken niet, dan zeg ik altijd, hoe kun je dan iets behandelen als je niet weet wat de oorzaken zijn?
Ja, dat is een... Luister, hoor dat. Dat is een slimme zin, hè?
En dat kom ik ook geregeld discussies met artsen tegen.
Ja.
Ja, maar we weten de oorzaak niet. Zeg maar, hoe kun je dan iets behandelen als je niet weet wat je aan het behandelen bent?
Ja.
Dan zeggen ze, ja, dat weten we niet. Ik zeg, weet je het niet of meet je het niet?
Dat is juist, ja.
En als we gaan kijken naar bijvoorbeeld ziektebeelden zoals ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, multiple sclerose, Hashimoto. Nou ja, we kunnen nog wel een uur alles opsommen.
En nu heb je al vaak voorkomende in de maatschappij en die ook steeds toenemen. Je ziet een toename. Ja, dat, die, ja. Frank toont dat net over de beeldscherm aan. Hij zei die pijl naar boven. Het gaat echt immens gaat dat ontwikkelen. Het is een vogelvlucht.
Nou ja, we hebben 11 miljoen chronisch zieke mensen. 11 miljoen.
Ja.
Dus dat is meer dan de helft van de bevolking met één of meer chronische ziektebeelden. En als het dan zo goed zou gaan met de oplossingen die we boden, dan zou dat terug moeten lopen.
Ja.
Maar het wordt steeds erger. Als je vervolgens kijkt dat er niet wordt gekeken naar de oorzaken, bijvoorbeeld bij ziekte van Crohn.
Mm-hmm.
En er wordt altijd gezegd, nee, eet maar rustig alles door, wat je nu ook doet. Neem deze pillen maar,
mm-hmm.
Volgende patiënt.
Ja.
Dan denk ik, ja, is dat geneeskunde? Dat is een discussie apart, gaan we niet doen.
Nee, die gaan we nu niet voeren,
maar vervolgens kun je ook zeggen van, laten we eens even kijken wat de oorzaken zijn. Hoe is het met de voeding? Zit er infectie in de darmen? Zijn er virale infecties die gereactiveerd worden? Op dit moment ook door de COVID-prikken en al dat soort dingen wat je op dit moment tegenkomt. Vandaar dat je ook een stijgende lijn zit waar we het net over hadden.
Ja.
Dus het lichaam komt steeds meer onder druk te staan. Ja,
ja, maar dat is echt die stijgende lijn. Die is zo massief inzichtelijk. Dat is het best hoef. Sorry dat ik in de reden gevallen ben, maar dat triggerde bij mij nog een aantal casussen en waardes in de onderzoek. Waar je zegt, oei, daar vliegt weer die EPX uit de hoek om die eosinofiele reactie. Wat typisch is voor ook deze reactivatie, zeker na de pandemie. Sorry.
Ja, je ziet dingen die je een aantal jaren geleden niet zag, zie je nu wel.
Ja.
Waar ik van schrik is de status van het immuunsysteem.
Ja.
Hoe dat onderuit ligt bij de mensen.
Mm-hmm.
Dat zie je natuurlijk ook met name bij de grote groep geprikte mensen, om maar eventjes zo te zeggen.
Ja.
Dan zie je ook bovenaan als bijwerking staan reactivering van het varicella zoster virus.
Ja.
Dus denk aan gordelroos en al dat soort zaken als bijwerkingen.
Mm-hmm.
Wat logisch is, hè, of de long covids,
ja.
Waarvan je ziet dat de Epstein-Barr gereactiveerd is. Chronisch, continu.
Ja.
Al die zaken kun je gewoon meten. Alleen op het moment dat je daar niks mee doet, dan zeg je ja, het immuunsysteem reageert ongepast.
Ja, omdat je het niet gemeten hebt. En niet ziet.
Meten is weten.
Ja. Oh, hoe zou het nu komen?
En dat is fascinerend als je dat dus bekijkt. Vroeger, een aantal jaren geleden, met ziekte van Crohn of andere chronische ziektebeelden, had je veel eerder een oplossing dan nu.
Mm-hmm.
Je krijgt patiënten vaak niet meer verder. Waarom niet? Dat immuunsysteem is dusdanig ondermijnd dat je geen grip meer krijgt op infecties of dat soort zaken.
Mm-hmm.
Dus het is meer kijken van hoe kun je de boel zo goed mogelijk houden in plaats van echt herstellen.
Ja.
Niet alle casussen natuurlijk, maar een groot deel wel. En een groeiend aantal casussen.
Mm-hmm. En je doet ja metingen, Frank. En je checkt een heel complex beeld van het immuunsysteem. Dus je laat bloed prikken. En dan krijg je de desbetreffende een uitslag. Op welke waardes, of welke waardes geven jou daar de meeste informatie over de toestand van het immuunsysteem?
Dus sowieso de immuunscreening.
Ja.
Differentiatie in de lymfocyten.
Ja.
En je schrikt gewoon dat de natural killer cells gewoon onderuit liggen. Niet alleen de natural killer cells, maar de B-lymfocyten, de cytotoxische cellen, de CD8-plus cellen.
Ja.
Dus je bent niet meer in staat om te vechten.
Ja. Ja. Je verliest de vechtkracht, ja.
Je verliest de vechtkracht. En ook de monocyten of de B-lymfocyten die naar geïnfecteerd weefsel gaan en die zeggen van jongens, hier moeten we dingen gaan oplossen. Het is er niet meer.
Ja.
En dat is het grote probleem, waardoor je dan... En dat zie je bijvoorbeeld bij ziekte van Crohn-patiënten. Dat de mensen die dan geprikt zijn, en hoe meer prikken ze krijgen, hoe groter de problemen krijgen. Dus logisch hoe de werking is.
Ja.
Dat je geen grip meer krijgt op die infectie in de darmen. je moet een gigantisch arsenaal inzetten. En dan is de vraag, krijg je überhaupt nog de boel goed?
Ja. Ja.
Waarvan je vroeger zei van we gaan dit zorgen dat dit de goede kant op gaat, is nu kijken van we gaan zorgen dat het niet erger wordt. Ja. Dat is bizar, een bizarre ontwikkeling.
Ja. Maar je gaf net die verhouding nog tussen, of die speelde op die T8 degeneratie, degradatie. Also die verhouding tussen de T4 en de T8-cellen en de B-cellen, die dan, zeg maar, ja, ons lerend immuunsysteem wordt dan niet meer. Het luistert niet meer.
Nee,
ja?
Mijn het kind communiceert
zou
niet meer.
Het communiceert. Hij zegt, ja, mijn kind zou je zeggen bij de opvoeding: nu luister en doe wat.
En, ja, dat roep je dan, maar ja.
Ja.
De lijn is dood.
Ja, er komt niks aan. Komt niks aan.
In natural killer cells ook, die zouden naar geïnfecteerde cellen gaan.
Ja.
Die zorgen ervoor dat er dan cytotoxische pakketjes met die CD8 cellen, et cetera, daarheen gaan.
Ja.
Maar die communicatie is er gewoon niet meer.
Ja. En dat is dat een punt niet weer te verbeteren. Misschien nog vaak doodgelopen wordt, het immuunsysteem weer werkbaar maken of weer reacteerbaar maken, maar hoe? Doe je dat? En dat is ook nog per patiënt verschillend. Maar hoe ga jij met deze patiënten dan om?
Nou ja, de vraag is, hebben ze de prikken gehad of niet? Dat is één absolute vraag die aan het begin wordt gesteld.
Ja.
Vaak hebben ze meerdere gehad, of de boosters, vaak 5-6 prikken. En nou ja, dan is het één grote chaos.
Ja.
Hebben ze er 1 of 2 gehad, varieert ook nog van de batches of de fabrikant of nou ja, wat er heeft plaatsgevonden. Dan is het kijken van, ja, wat kunnen we maximaal gaan doen? Wat je niet kunt zien, of wat we nog niet kunnen zien, waar misschien wel nog onderzoeken voor komen, hoop ik, is bijvoorbeeld...
Waarom kijk je zo naar mij?
Ja, maar het is bizar dat we zo ver moeten gaan, hè? Het wordt steeds absurder. Ja.
Helemaal waar.
En dat is met name daar had ik ook een video opgenomen, over de spike proteins. Ja. Wat eigenlijk kunstmatige eiwitten zijn die worden aangemaakt onder invloed van de prikken.
Mm-hmm.
Dat is het grootste probleem. Die zorgen voor zo verschrikkelijk veel ongewenste immuunreacties, ook onvoorspelbare immuunreacties. Waarbij ze zeiden van myocarditis, nee, dat is geen bijwerking. Heb je de bijsluiter gezien, de originele van Pfizer?
Nee, heb ik niet.
Ik heb hem gedownload, 757 pagina's. 707, 2 pakken printerpapier bijna.
Wow.
Op bladzijde 4
ja?
staat genoemd myocarditis, pericarditis. In het nieuws wordt er gezegd, komt er niet door. De sporters die omklappen, allemaal dezelfde problemen. Als je de verkorte bijsluiter gaat pakken van 2 pagina's.
Ja. Van 2 printpakken, ja.
Van 757 destilleren we hem naar 2.
Ja, dank één.
En dan zeggen we de meest voorkomende bijwerkingen zijn zwelling op de injectieplaats, de milde symptomen.
Ja.
Maar dat zijn de meest voorkomende.
Ja.
Maar stel dat op nummer 11 pericarditis staat.
Ja.
Dan staat hij niet genoemd in de bijsluiter.
Ja.
Iedere patiënt zou die bijsluiter moeten hebben op basis daarvan de reële afweging moeten maken. Ga ik die prik laten zetten? Als je bij de drogist een paracetamol haalt, dan vraagt de drogist, weet u de bijwerkingen? En dan heb je het over een paracetamol.
Ja, precies.
Aan wie is gevraagd bij de prikken, wat weet u over de bijwerkingen?
Ja.
Sterker nog, er werd gezegd, het is allemaal geen probleem, het is veilig. Op basis daarvan zijn heel veel mensen zich gaan prikken, nu steeds minder. Maar we zien wel nu pas, na een aantal jaren, zien we de stijgende lijn eigenlijk van de problemen.
Ja, wat verklaarbaar is, hè? Dus ja. Dat is absoluut verklaarbaar.
En dan zeggen de mensen, ja, maar dat is toch al 3 jaar geleden.
Ja, maar het immuunsysteem heeft zijn geheugen.
Pas 3 jaar geleden. En dat zie je nu continu. Bij de terugval van de mensen, maar ook door de shedding van de spike proteins of dat soort zaken, zeg maar, allemaal in ieder geval iedere keer mensen. Als je nu om je heen kijkt, hoeveel mensen ziek zijn.
Ja.
Is niet normaal.
Nee, dat is... ja, kijk, dat, dass wir die allesamt die praktikhoudend sein, net so in huis. Also wir, logisch, je ziet niet de gezonde mensen om je heen. Ne? Ze komen niet voor een lekker bakje koffie, dat ze gezondheidsproblemen hebben. Maar je geeft duidelijk aan dat de zwaarte van de ziektebeelden en ook de maatregels die je moet nemen om beter te kunnen worden, of tenminste status quo te houden, steeds intenser worden. En ja. Ook wat ik bij mij mag helaas constateren, hopeloosheid. Ik doe al zoveel, ik leef gezond. Van alles wordt uit de kast getrokken van die persoon zelf. Maar er is geen effort. Dus ze voelen zich niet beter. Ik weet niet wat ik nog moet doen aan lifestyle en ja, je weet het, van de voeding die ze aanpassen en wat mensen uit zichzelf, uit leed al doen, zonder dat iets gebeurt.
Ja.
En dat is dit wat ik schrikbarend moet waarnemen. En dan ook op therapieën, of die nu uit de traditionele geneeskundes komen, of ook van de moderne geneeskunde, het wordt alsmaar moeilijker effort te halen.
Ja.
En je moet alle zeilen bijstellen en heel goed diagnostiek doen. En dat weet ik nu bij jou, dat natuurlijk jou super uitgebreid diagnosticeert. Super uitgebreid, om dan aan de grond te komen van de ziekte.
Ja, ik bekijk het altijd holistisch, want het een hangt met het ander samen.
Ja.
Je kan proberen de ketting te repareren, maar als je één of twee schakels overslaat, dan heb je nog geen gerepareerde ketting, om het maar zo te zeggen.
Wordt het met fietsen lastig?
Dan fiets je nog steeds niet.
Nee, precies. Ja.
Je verzandt in gigantisch veel onderzoek. En hoe ik altijd werk is met een uitgebreide anamnese, vragenlijst, 140, 160 vragen. Dat geeft een heel goed beeld over de situatie. Van ja, wat er allemaal meespeelt met medicatie, ook de zwangerschap. Al dat soort zaken eigenlijk van kleins af aan tot ja, de situatie hoe het nu gegroeid is. Ja, want er is altijd een verklaarbare lijn te vinden.
Mm-hmm.
Dat kan zijn van ja, maar vroeger had ik ook altijd al prikkelbare darm. Of ik had vroeger toch al dit en dat. Ja. Maar mensen zijn daar gewend aan geraakt in de loop van het leven. Ja. Maar hoe ouder ze worden, hoe meer je problemen gaat opstapelen op een gegeven moment.
Ja,
ja dan krijg je ook nog wat ik zei. De voeding die steeds meer onder druk staat. Met de glyfosaten, met de pesticides, met alles wat daarin zit. Steeds meer.
Ja.
Dat de Europese Unie zegt van ja, we geven gewoon nog maar weer een vergunning voor 10 jaar voor de glyfosaten. Terwijl in Amerika de strafzaken lopen vanwege kanker en al dat soort dingen.
Ja, ja.
Het is bizar. Dan kun je zeggen, ja, het zijn allemaal kleine beetjes. Maar allemaal kleine beetjes van verschillende gifstoffen. Dan ben je een soort wandelende scheikundedoos geworden.
Ja, het cumuleert. Ne? Het cumuleert.
Het accumuleert, ja.
Dan kan je doen wat je wilt.
En dan is de vraag, wat is op een gegeven moment de uiting in het ene lichaam of in het andere lichaam? Dan zijn we zwak, ziek en misselijk gegeten, om maar zo te zeggen, door de industrie.
Ja.
Dan rennen we naar de dokter, die vervolgens toxische pillen voorschrijft. Van diezelfde industrie, van dezelfde aandeelhouders vaak.
Ja.
En dan hoop je dat die het probleem kunnen oplossen. Dan word je pappen en nat houden, dan word je een lange klant van de farmacie. Maar ja, word je daar beter van?
Ja.
Dat is uiteindelijk de vraag. En dat zijn heel veel patiënten die bij me komen, vaak na 20 jaar, die zeggen ik word steeds zieker van de medicijnen. Ik wil nu eindelijk eens kijken waar de problemen vandaan komen.
Mm-hmm.
Alleen het frustrerende is, vaak denken ze al gezond te eten, wat jij zei. Maar er wordt nooit verteld dat er ook andere manieren zijn. Er wordt alleen gezegd, de pillen is de enige manier. Terwijl ik zeg van ja, dat is eigenlijk alternatief. Als alles niet meer werkt,
ja.
Dan kun je kijken hoe we het kunnen bombarderen, om maar zo te zeggen.
Ja, dan gaan we de pillen pakken. Ja.
En dat is het in feite ook wat ze dan doen, is ja, continu die immunosuppressiva's gebruiken. En daar zie je ook weer de effecten van de onderdrukking van het immuunsysteem. Denk aan de TNF-alpha-blokkers, denk aan de infliximab, de adalimumabs, de vedolizumabs, alle mapjes.
Ja, alle mapjes. Ja.
Krijg je dan ook nog eens een keer, omdat je daardoor in de risicogroep valt, dat de arts zegt, de prikken toegediend, met 5 boosters en weet ik wat allemaal.
Ja,
ja dan heb je prettige wedstrijd. Ja. Je krijgt het niet meer goed. En dat is dan het frustrerende. Dat ze eigenlijk meer kapot worden gemaakt dan dat er wordt gerepareerd. En het bizarre is dat patiënten nooit kunnen kiezen van het een of het ander.
Mm-hmm.
En dat het een wordt afgedaan als kwakzalverij en het andere
ja, als
de Holy Grail.
Ja, ja, precies. Ja, ja, dat is goed.
En het hele interessante was, ik had een gesprek met een reumatoloog van het LUMC
ja.
over een casus van een patiënt die al 20 jaar aan de prednison zat. 20 jaar.
Ja.
Alles kapot. Kraakbeen in de oren kapot, immuunsysteem kapot, steeds meer infecties, steeds meer dit, steeds meer dat. Ja. En steeds meer zwaardere medicatie erbij. Dan doen we nog maar immunosuppressiva's, terwijl het Epstein-Barr virus er zat, varicella zoster virus er zat, al dat soort dingen. Ontstekingen om de longen heen op een gegeven moment. Ja, het is onhoudbaar. Ja. Dus we hebben een Zoom-meeting gehouden en uitgelegd wat er aan de hand was. Ook uitgebreid onderzoek gedaan. Dat je gewoon ziet dat infectie het grote probleem is. Alleen ze willen daar niet aan, want het staat niet in de protocollen.
Ja.
In een reumaprotocol staat infectie niet genoemd. Dus een reumatoloog doet er niks mee.
Reuma heeft niks met infecties te doen.
Ja, ik vind het knap.
Ja. Ja, dit,
want als je de literatuur erop bij gaat slaan via PubMed ook,
ja?
Dan vind je gewoon dat virale infecties vaak bovenaan staan.
Tuurlijk.
Bij het veroorzaken van auto-immuniteit.
Ja, absoluut.
Ja.
En als je nu zo een... Laat maar bij die casus, of soortgelijke casussen die je net aangesproken hebt. Wat ja een dramatisch leed is voor die persoon, maar ook voor de familie. Dat zijn niet alleen die ene persoon die het treft, dat is al erg genoeg. Maar vaak zijn er ook nog andere mensen daarmee. Ja, de directe omgeving. Dus alle dierbaren zijn daarmee betrokken. Dat is best zwaar.
Ja.
Maar hoe vlieg je dan zo een casus of zo'n mensenleed aan?
Goeie vraag.
Ja, maar misschien... Kijk, dat we via die podcast kunnen... Ja, dat is prima. dat niet alles via een podcast kan. Maar het, gewoon dat ook die luisteraars gewoon... Hey, jongens dat, en dames. daar zijn zo... Niet zoveel, maar er zijn echt andere mogelijkheden... op basis die gestaafd zijn... of reale diagnostiek. En niet op zwevige diagnostiek. Waar men denkt, nou wat zou het... Dus ja, dat is dan die immuunstatus plus die je altijd checkt, waar we gewoon weten wat die immuuncellen doen. Gewoon, je weet uiteindelijk wat die immuuncellen doen.
Wat ik wil weten in zo'n geval is van wat gebeurt er nu eigenlijk in het lichaam?
Ja.
Wat zie je aan reacties? Speelt caseïne-reactie mee bijvoorbeeld in het veroorzaken van de reumatische aandoeningen of gluten of de status van de darmen of infectie of wat gebeurt er met het immuunsysteem? Zeker na 20 jaar prednison. Ja. Wat is de status van de DHEA? Want die ligt gewoon compleet onderuit na 20 jaar prednison.
Ja.
Hoe kun je dan herstellen? Ja, dat gaat bijna niet meer. Als iemand dan ook spierafbraak krijgt, wat natuurlijk niet gek is met 20 jaar prednison. Ja. Als ondernemer, dat je bijna niet meer je beroep kunt uitoefenen. Dat is dramatisch. Dus het gebeurt met, ja, je start eigenlijk met goed onderzoek van alles in kaart brengen. Van wat gebeurt er? En dan ook inderdaad een heel uitgebreid behandelplan schrijven met conclusie en bevindingen. Dat is altijd wat ik doe. Mm. Waarin ook staat dat het misschien niet zo handig is dat die medicatie nog gebruikt wordt.
Ja,
dat is even dan zo aangegeven.
Ja, ja.
Want op het moment dat jij Epstein-Barr virussen gereactiveerd ziet, varicella zoster of andere zaken, of chlamydia pneumoniae voor de longontsteking en al dat soort zaken wat niet meer onder controle gekregen kan worden, ja, dan zou je toch die immune onderdrukkende medicatie moeten afbouwen.
Ja.
Want zonder het afbouwen, ja, wie gaat er dan winnen met het gevecht? Ja. Dan probeer je aan de ene kant te repareren, aan de andere kant wordt zeg maar de wijk gebombardeerd, aan de andere kant probeer je hem op te bouwen.
Ja.
Dat gaat niet lukken.
Nee. Ja, ja.
Dus dat is stap 1. En dan inderdaad kijken van ja, dan is de patiënt degene die daarin beslist. Maar dat is een lastige, want die zit vaak tussen twee vuren in. Van de ene zegt dit, de andere zegt dat.
Ja.
Maar dan vraag ik altijd aan de patiënt, hoe lang ben je nu onder behandeling? 20 jaar. Mm-hmm. Is het opgelost?
Nee.
En vaak probeer ik dan een driehoeksgesprek te krijgen met de patiënt en de arts ook erbij.
Mm-hmm.
Om de situatie te bespreken. Nou, bij het LUMC was dat gelukt. Niet in een driehoeksgesprek, maar wel met de reumatoloog.
Mm-hmm.
Precies diezelfde casus besproken. En de conclusie was, of hij zei van ja, maar wat doen jullie dan? Wat doen jullie dan? En dat is eigenlijk allemaal niet bewezen. En zo komt het dan uiteindelijk over.
Ja, ja. Helaas. Ja, maar dat is die strijd die we steeds moeten doen.
Ja.
Hij is een compleet onnodige strijd. als die ene routing niet lukt, en dat is ja, die casus die je schetst, is een routing die voor een lange tijd misschien klachten en verlichting gebracht heeft, maar uiteindelijk niet bijgedragen heeft aan een genezingsproces.
Sterker nog.
Het versterkt, ja.
Ja. En uiteindelijk zit je met de gebakken peren. En de reumatoloog zei ook van, ja, maar wat doen jullie dan? Wat heb je dan gevonden? Dus ik zeg, nou, dit is allemaal gewoon tastbaar laboratoriumonderzoek. Mm-hmm. Infectie gevonden, de status van het immuunsysteem, het ligt onderuit en al dat soort zaken. Mm-hmm. Ik zeg, en dan wil je nog zwaardere medicatie geven om het immuunsysteem te onderdrukken. Ik zeg, zou dat dan een goede stap zijn?
Ja. Ja.
Ja, ja, waarschijnlijk niet, zei hij.
Ja. Ja, maar ja, omdat die onderzoek toont het aan. Het immuunsysteem is al onder.
Ja.
Drukt genoeg.
En toen zei hij, hoe zou jij het dan doen? En ja, uitgelegd wat we kunnen doen. Dus ja, ook de infectie aanpakken en dat soort zaken. Mm-hmm. Hij zegt, ja, maar die tools hebben we niet. Nou, dat was een hele leuke discussie. Ik zeg van, ja, hoe kunnen we ons dan specialist noemen als we niet een gereedschapkist hebben met specialistische tools?
Ja. Ja.
En die kritische vragen moeten we denk ik stellen, ook als patiënt. Van als ik ergens 20 jaar loop, als jij een verbouwing moet doen thuis en dan wordt gezegd van oké, we gaan het oplossen. Binnen een jaar is alles verbouwd en na 20 jaar dan ligt het nog alles overhoop, zeg maar.
Help, mijn man is klussen.
Dan kom je in zo'n programma.
Ja, precies. Maak je de uitzending voor het jaar.
Ja, ja. Kijk, en dit zijn geen makkelijke casussen. Dit zijn echt wel hele lastige, zeg maar, met een immuunsysteem wat gewoon compleet onderuit ligt. Ja. Maar uiteindelijk gaat het nu goed met de patiënt. Komt weer aan in spiermassa. DHEA lag compleet onderuit. Die was geloof ik 18 nog.
In de ochtend waren ook nog, hè?
Ja. Dus dat is bizar gewoon.
Ja, voor die...
je gaat het als supplement geven en dan zie je al een enorme... Ja. Vooruitgang, zeg maar. Ook met spierherstel, al dat soort dingen. Eiwitshakes, geen wei-eiwit, maar plantaardige shakes en dat soort dingen voor de spiermassa. Mm-hmm. Kijken of je meer kan gaan bewegen, al dat soort dingen. De juiste supplementen om dat immuunsysteem. Zwarte komijn is perfect natuurlijk tegen infectie en dergelijke. Ja. Met name de thymokinone, zeg maar.
Ja.
Dus op die manier oregano, al dat soort stoffen. Ja, daar kun je geweldige resultaten mee boeken. Vitamine C, bergen kunnen erin.
Ja.
En zo ga je dus kijken inderdaad aan de hand. Wat vinden we aan voedingscomponenten? Wat vinden we aan andere componenten? Immuunsysteem of dat soort zaken. Hoe kunnen we dat modelleren? DHA is natuurlijk belangrijker daarbij. Paddenstoelenextracten kun je gebruiken. Ja, van allerlei dingen kun je natuurlijk gebruiken om te kijken hoe kunnen we dat weer zo goed mogelijk opbouwen.
Ja, verbeteren. Ja. Ja. Die DHA die je aanspreekt, zie ik ook vaak bij mensen die in praktijk komen laag. Goed, en die spreiding van die waarde is natuurlijk best breed. Maar 18, zoals je zegt, is natuurlijk onderwaterwaarde al. En zeker als je ook, en die, als je denkt, die moest minimaal zo bij 350, 400 in de ochtend zitten. En dan heb je 18 in de ochtend, nou ja, daar is er überhaupt niks meer. Alle veerkracht is er uit het lijf. Zowel de emotionele, maar natuurlijk ook de kracht van het lichaam, die is er weg. En dat ga je dan aanvullen. En krijg je daar, dat is nu vraag, reacties daarop van die patiënt? Hoe reageren ze op het begin?
Jawel, ook met verbeteringen, zeg maar. Kijk, op een gegeven moment blijven ze ook wel weer hangen.
Ja.
Dan is het kijken van, ja, hoe kun je weer verder komen? Of kom je überhaupt nog verder?
Ja.
Want er is in 20 jaar tijd natuurlijk enorm veel stuk gemaakt. Het lichaam heeft veel veerkracht, maar ja, ook dat heeft beperkingen natuurlijk.
Ja, ja. Ja, je hebt een bepaalde irreversibiliteit. Also dus dat niks meer... Ja, tot daar kom je niet verder. Ja, dat is
het.
Check jou vaak ook cortisol en DHA? Of check je, dat weet ik nu even niet, dus of je die DHA, maar check je ook die cortisol mee in de speeksel?
Ik doe verschrikkelijk veel onderzoek al.
Ja, dat weet ik. Daarom weet ik nu niet of je ook die cortisol toevallig meetest. Dat is,
nee, ik denk ook bij patiënten, ik kan hem gaan meten, maar...
Ja, als je die... Ja.
Dat klopt toch al niet.
Nee, dat was... Even een interesse. Ik check die vaak in het in die combinatie over een dagprofiel. Om juist in te schatten hoe snel bouwt die af. Zodat je ziet, nou, waar heb je die pieken en dalen in? En daardoor die bijnieactiviteit nog beter in kaart te brengen. Maar ja, als die DHA plat ligt, dan moet je... Dan ligt die, ja... Is het andere? Het kan je een...
Dus ook niet...
Heb je nog niet maar één hand voor nodig om dat af te tellen wat er gebeurt, hè? Dus dat is best duidelijk, ja.
Ja, en ik heb eigenlijk... Je hebt mezelf aangeleerd om te kijken van hoe kunnen we zoveel mogelijk oorzaken in kaart brengen. Ja. En natuurlijk hormonen, ja, die zullen altijd verstoord zijn bij auto-immuunziekten.
Absoluut. Ja.
Neurotransmitters zullen ook verstoord zijn. Ja. Kom je op een gegeven moment niet verder en je zegt oké, we doen bijna het maximale. Dan pak ik uiteindelijk wel, gaan we wel dieper kijken nog. Om te kijken van ja, wat schort er nu nog meer aan? Ja. En dan... heb je kans ook wel neurotransmitters meten. Of, maar dat is sporadisch eigenlijk.
Ja. Dat is... die neurotransmitter misschien voor mij nog een instroom in. Als die... ja, het moet van twee kanten komen. Voor die op het echte onderwerp komen. We zien dat in die... We hebben dus zo'n biogene amine... anamnese. En daar zie je dan bij patiënten dus ook duidelijke neurotransmitter verstoringen. Daar zie je ook te zeggen, nou, die ene is meer op het dopamine, die op de melatonine, die op het serotonine. En ik persoonlijk word best onrustig als je weinig symptomen ziet die bij serotonine horen, maar dan bij melatonine. Dat is ja dat verlengstuk. En als ik dat zie, ja, dan is zo'n immuunscreening mijn inziens best nodig. Wel, dat geeft altijd aan dat ook je immuunsysteem grootste last heeft om in balans te blijven. Dat zie je also heel vaak als die melatonine-achtige klachten, als die zich postuleren. Ja, en dat zie je dan ook met toenemende leeftijd steeds erger worden. En dan kom je daarbij dat immuun-aging. Ja, dat... Ik weet helemaal niet of dat nu nog een vaak gebruikte term is, maar het is wel een juiste term. Het immuunsysteem veroudert. En dat is iets wat jou weer vaststelt in je metingen. Steeds meer mensen hebben een immuunsysteem wat eigenlijk super oud en zwak is. Maar die mensen zijn nog jong. En die moeten nog vol in kracht staan. En dat zie ik als die melatonine afneemt, die klachten toenemen, als die scoren in die anamnese daar hoog zijn. Also daar ga ik mij behoorlijk achter de oren krabben en zeg, nou, daar moeten we ons nog maar bijzonder mee bezighouden, wetende dat het altijd het langere therapie wordt. Also dat kan je dan die patiënt zeggen, nou, hier hebben we echt een uitdaging die we langer moeten gaan. Je hebt al heel veel stappen doorleefd en bent nu dominant in deze immunologische discrepantie beland. Dus geen goede basis. Ja, en dan komen we bij de neurotransmitter zitten. Ja, en dan zie je ook dopamine vaak als een probleem. En dan kunnen die B-cellen niet leren. Wel, die dopamine heb je nodig, zodat die T-cellen, die B-cellen kunnen informeren. En anders duurt zo'n immuunreactie in plaats van een half uur dat die B-cellen activeerd worden, duurt dan ruim 24 uur. Dus die immuunsysteem... heeft heel, heel veel... dat is het immuunsysteem verouderingen. Het reageert niet meer. En dat zie je dan behoorlijk sterk als er die dopamine depleet is. En daar pak ik me ook dan een neurotransmitterprofiel bij. Nou, dat even nu als aanvulling aan dat wat je over immuunsysteem en die neurotransmitters... En dus melatonine als een probleem is, ja, dan dat wordt even de mouwen omhoog omhoog doen. En als dan dopamine nog depleet is, nou dan weet ik tussen T en B-cellen kan de communicatie niet goed verlopen. Nou, en dan komen zo klachten bij waar ze ik voel me niet meer lekker, ik zit niet meer in mijn vel. Je krijgt wel ook die typische dopamine bewegingsstoornissen. Weet je, zo die ik denk, ja. Die parkinsonistische klachten aangeven. Niet zeggen dat het Parkinson is, maar die dat die uiting zijn, ook in het gangbeeld gaan veranderingen komen naast die mentale ding. Nou, dat was even nu nog een aanvulling, omdat je neurotransmitter zei.
Ja, een groot deel komt daar natuurlijk vanuit de darmen. Verstoring ook weer in de darmen, al dat soort problemen, zeg maar.
Ja.
En opmerkelijk is vaak dat mensen zeggen, ja, nee, de ziekte van Crohn is wel onder controle, het gaat maar nu om de reuma. Dus die koppelen dat is heel interessant. Ja. Die koppelen dat los.
Dat heeft het ene
of die zijn het al gewend, want dat heb ik al 20 jaar. Ja. Maar er is nu reuma bijgekomen en dat vind ik het ergste.
Ja, ja. Zou dat een gevolg kunnen zijn? Nu,
waarom? Juist. Ja. Ja. Ja, en dat fascineert me altijd, oorzaak-gevolg. De film eigenlijk helemaal terugspoelen naar de geboorte. Wat gebeurt er vanaf de geboorte? Of zo vaak nog, wat gebeurt er met moeder? Heeft die medicijnen gebruikt in de zwangerschap? Of al dat soort dingen, zeg maar, wat een rol mee kan spelen.
Hoe lang ben je daar met een consult bezig?
Intake-consult, met de vragenlijst, die vullen ze in, 140 tot 160 vragen. Ja. Daar maak ik een vooranalyse van. Daar ben ik ongeveer 3 kwartier mee bezig. Dus dat is apart van het intake-consult, vooraf. Ja. Ja. Dan maak ik een stappenplan, kostenraming, analyse, welke onderzoeken kunnen we gaan doen. Dat bespreken we tijdens het intake-consult. En het intake-consult zelf duurt 1 uur, 3 kwartier, bijna 2 uur bijna.
Wow, dat is lang.
Dat is met auto-immuunziekte. En dan, ik zeg altijd tegen de patiënt, ik wil alles van je weten behalve de pincode. Het mag wel, maar het hoeft niet. Maar ja, een goed begin is het halve werk. Want als je zo min mogelijk dingen over het hoofd ziet, wat er vanaf geboorte is gebeurd tot en met nu. Denk aan trauma, denk aan stress, denk aan al dat soort dingen wat erbij komt. Of medicatiegebruik, of periodes met veel drank of drugs. Of nou ja, noem alles maar op wat er mee kan spelen.
Levensbreed.
Ja, en dat pak je eigenlijk allemaal mee. En dan zeg je, oké, deze dingen wil ik allemaal meten. Mm-hmm. Dan kom je vaak uit, zeker bij de auto-immuunziekte, op een flinke berg onderzoek. Mm-hmm. Als mensen dan zeggen van ja, om welke reden dan ook, dat doe ik niet. Mm-hmm. Dan zeg ik, ja, sorry, dan kan ik je niet helpen.
Nee. Wel, je hebt die 20 jaar al achter de rug aan ziektegeschiedenis. Om die...
En ze hebben vaak al heel veel therapeuten doorlopen en heel veel gedaan en geprobeerd. Ja? Ik zeg, ik wil niet de 20ste zijn waar je alles gaat proberen. Ja? Ik wil degene zijn die het met jou zo goed mogelijk gaat oplossen. Ja. En ik kan geen garanties geven, maar hoe meer we weten, hoe beter we het behandelplan kunnen maken en hoe beter het resultaat uiteindelijk is. Ja. En hoe minder gefrustreerd je raakt. Ja. 9 van de 10 keer krijg je het vertrouwen. Dan ga je samen aan de slag. En het is ongelooflijk wat je dan toch aan verbetering kunt krijgen. Of vaak nog helemaal oplossen. Even afhankelijk van de status, de leeftijd. Want ook dat is natuurlijk een belangrijke, wat je al zei. Hoe ouder je wordt, ja, hoe minder makkelijk het wordt.
Ja, absoluut.
Al dat soort factoren spelen mee. En steeds meer kinderen waarmee ik me ook zorgen maak.
Ja.
Met auto-immuunziekte. Ik heb nu een aantal meisjes ook in behandeling. Maar allemaal de COVID-prikken gehad. En allemaal een immuunsysteem wat onderuit ligt. 18, 19 jaar.
En ze moeten nog een heel leven, hè?
Ja.
Ja. Die voordeel is dat die leeftijd
met de zwangerschappen, met de dingen.
Ja.
Dan denk ik, ja, als je nog kinderen wil krijgen. En hoe makkelijker wordt gedaan, hè, ook met jonge kinderen die reuma hebben, 11, 12 jaar, die methotrexaat krijgen.
Ja.
Ook jonge meiden. En dan denk ik, ja, als je kinderwens hebt, nou, dat kan allemaal geen kwaad.
Ja.
Ik vind het spannend, ja.
Ja.
En dan is de vraag van, hoe kan het dat we in zo'n systeem beland zijn? Van papa en nat houden. Ja. In plaats van echt te kijken naar de oorzaken. Ik kom uit de ICT, dat weet je.
Ja, ja. Dat was wel heel lang geleden. Hè?
Heel lang geleden. Ja. 23 jaar ICT gedaan.
Ja.
Maar uiteindelijk gaat het om het analyseren van problemen.
En data.
En data, ja.
Onderzoek is data verzamelen van het lijf. Ja.
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 En of er nou gegevensstroom door het lichaam gaat, het bloed met alles, met de neurotransmitters, met de dingen,
ja,
of over de datalijnen,
ja,
van wat wordt er wel thuis en wat wordt er niet thuis, en komt er een hacker mee, komt er geen hacker mee.
Ja, dat is wel een goede metafoor. Ja. Een heel mooie metafoor is dat, ja.
En ik heb daar ook een eigen bedrijf in gehad, ook in netwerkbeveiliging.
Okay.
We ontwierpen firewalls, deep inspection packet filtering, application filtering. Dus kijken van wat komt er de netwerken op, wat hoort er thuis, wat mag er doorgaan, wat mag er niet doorgaan.
Ja.
Als een directeur van een bedrijf dan vroeg, we zijn gehackt of we hebben problemen op het netwerk, zoek uit waardoor het komt. En je zei van ja, ik heb geen idee, het netwerk reageert ongepast. Zei die dan, ja, neem je koffer maar mee en
ik weet je fijn leven, ja. Ja.
Of je zei van oké, vanaf die kant, vanaf die lijnen zijn we aangevallen. Dat is er binnengekomen. Dit is er gedaan. Dat kunnen we doen om te voorkomen.
Ja.
Dat moeten we doen. Maar hoe kan het dat de geneeskunde, wat reguliere geneeskunde wordt genoemd, op basis van zogenaamde evidence. Ja. Dat is een hele interessante. Want als je dat gaat trechteren, dan kom je, nou ja, andere discussie, maar dan kom je op een heel klein stukje uit. En als je dan gaat kijken wat daadwerkelijk de oorzaken zijn en die wegneemt, dan is dat kwakzalverij.
Mm-hmm. Ja. Je hebt dat heel fijn.
Dat is de wereld. Ja.
Ja. Maar je hebt door die metafoor, die je nu uit je verre verleden als ICT'er, heb je eigenlijk zeer, zeer goed beschreven. Daar wordt van alles gedaan om de oorzaak te vinden. Het wordt gemeten. Nou, we weten, daarvoor is ja die AVG ingang gezet, voor wat het dan nog maar waard moet zijn. Maar om juist niet te veel te gegevens verzamelen. Maar uiteindelijk wordt je gescreend. Maar dan wordt het bij chronisch zieke mensen wordt niet toereikend gescreend. Ik moet altijd. Ja, het past precies in het straatje, Frank. En ik vind dat uiterst dramatisch. Dan wordt de calprotectine gemeten. We blijven maar bij die chronische dames in de colitis ulcerosa morbus Crohn. Calprotectine. Ja, die is dan 50 of 100, misschien net verhoogd. Oké. Of ja, die is goed, u heeft geen darmontsteking. Maak je aber nog. Maar er zijn nog zoveel andere darmontstekingsmakers. Die kunnen wel positief testen. Je wordt in een één-lijns diagnostiek geprest en vergeet daarbij dat je lichaam anders kan reageren. En daarom testen wij, nou dat weet je, we werken al langzaam, heel breed op dat ontstekingsbeeld. Om dit in ieder geval ook naar voren te brengen als dit aanwezig is. En niet te zeggen, ziet maar met één waarde, is die hoog, dan heb je één, is die laag, heb je geen ontsteking. Neem nu het voorbeeld de PMN-elastase, de lysozyme. So Dinge, die natürlich Standardtests sind, die sind klinisch validiert, da ist nichts schweverig an und Quacksalverei ist an, das ist gewoon Standardwaarde, wurde nicht getestet. Sag ich, nee, maar die Patient heeft wel een darmontsteking. Nee, die heeft geen Calprotectine, was goed. Ja, dat kan. Maar ja, maar die anderen geven wel die ontsteking aan. Dus welk recht bestaat dan te zeggen, nee, dat klopt niet.
Eens. Dat is ook hoe een diagnose natuurlijk. Hoe een diagnose wordt gesteld. Ik heb een hele blog geschreven over de ziekte van Crohn, hoe dat ooit is ontstaan. Okay. Burrell B. Crohn was de eerste in de rij van de onderzoekende artsen. Dus die meneer heette Burrell B. Crohn. Ja. Die was de eerste in de rij die ontstekingsbeeld ontdekte van de darmen. Ja. En dat was heel lang geleden al. Ja. Dan denk ik, ja, wat zijn we in die tijd opgeschoten met het hele verhaal? We hebben steeds meer immunosuppressiva's en de adalimumabs, de infliximabs, alle mapjes.
Ja.
Je gaat naar de huisarts, die zegt, ja dokter, ik heb nou wel toch wel heel veel pijn aan mijn buik.
Mm-hmm.
Nou, zegt hij, misschien moet je toch wel eens naar de MDL-arts.
Ja.
Goed, gaan we naar de MDL-arts. Wat wordt er gemeten? Bloedbeeld, CRP-marker, calprotectine.
Ja, en dat was hem.
Dat was hem.
Ja.
Wat kunnen we nu gaan doen? Ja, het is niet ernstig genoeg. Dus dan kunnen we niks. Dan moet je wachten tot het erger wordt.
Ja.
Maar vervolgens, of je krijgt een scan, of je krijgt een scan. Dan zie je zo'n ontstekingsbeeld. Uh-huh. En aan de hand van het ontstekingsbeeld gaan ze kijken, oké, welk stickertje kunnen we plakken. Uh-huh. Dat is Crohn of colitis, Crohnse colitis of welke vorm we ook hebben. Uh-huh. Waarom hebben we die stickertjes ontworpen? Om te zeggen, we kunnen protocolair behandelen. Als een arts geen stickertje heeft, kan die niks.
Uh-huh.
Want het is eigenlijk het volgen van een protocol. Het is niet nadenken van wat kan er met deze patiënt aan de hand zijn. Nee, we moeten een ziektebeeld plakken.
Ja.
Dus dan heb je ziekte van Crohn gekregen. Wat hebben we dan in het protocol? Dat is medicatie A tot en met Z. Of bij colitis, mesalazine, of daar starten we mee. Of met de entocorts, of al dat soort dingen, zeg maar. Dat moeten we een bepaalde tijd gaan proberen.
Ja.
Want we gaan proberen. Volledig evidence-based.
Ja,
in plaats van te zeggen, wat zijn nou de oorzaken van die ontsteking, meneer?
Hoor ik daar sarcasme?
Nee, het is de realiteit. Ja. Het is wel de realiteit.
Ja.
dokter, kan ik dan iets doen met de voeding? Ja. Nee, je kunt gewoon alles blijven eten en al dat soort
slagroomtaart en frikadel speciaal.
Ook al heb je caseïne of dat soort dingen. Ja. Dus dat is wel het merkwaardige. En inderdaad, wat je zegt, dan meten ze alleen de colprotectine. Ga je vervolgens bij die patiënten kijken wat er allemaal aan de hand is. Dan vind je vaak een pakket inderdaad van de verhoogde markers, wat je zei. PMN, elastase, de lysozyme, lactoferine.
Ja, of de EPX, of ja, hoe dan ook. Je vindt massieve ontstekingsbeelden. En die hebben echt sinds de pandemie hebben die enorm toegenomen.
En je ziet ook dat de COVID ook weer Epstein-Barr kan triggeren. Mm-hmm. Epstein-Barr kan in de darmen zitten. Er is voldoende literatuur van.
Ja.
Het is bizar. En dat zijn waarschijnlijk ook de casussen die ik soms tegenkom. Dat ik denk, hoe kan het nou dat je alleen die PMN-elastase hoog ziet.
Ja, en heel hoog.
Heel hoog.
Ja, heel hoog. Ja.
Heel hoog. En op dat moment zie je ook verhoogde activiteit van het Epstein-Barr virus of andere virale infecties. Dat zie je ook in de immuunscreening. Mm-hmm. Dus je ziet geen bacteriële infectie. Je ziet geen verhoogde colprotectine bijvoorbeeld, maar wel een hele hoge PMN-elastase.
Ja. Ja.
En dat zijn hele uitzonderlijke dingen. In het ziekenhuis is er niks aan de hand, maar die patiënt heeft gigantisch veel problemen.
Ja, hij kan niet werken, heeft buikpijn en nauwe relatie met de wc-pot. En whatever, dat is in mensen lijden. Ze lijden eenvoudig.
Ja. En dat is dan eigenlijk de speurtocht die je wil starten van wat vinden we nu eigenlijk? En op het moment dat je dat in kaart hebt, dan kun je een prima behandelplan maken. Alleen virale infecties zijn een groot probleem. Want op het moment dat het immuunsysteem ondermijnd is en die Epstein-Barr is aanwezig, die toch nooit meer weggaat, of de varicella zoster die continu omhoog komt bij mensen. Mm-hmm. Of het cytomegalovirus, wat bij een heel groot deel van de Hashimoto-patiënten het cytomegalovirus op de schildklier probleem geeft. Ja. Dus dat is het interessante ervan.
Ja, Frank.
En hoe meer je weet, dan denk je, ik weet eigenlijk nog helemaal niks.
Ja, en je hebt zoveel dingen aangesproken. Ik geef net een seintje.
Zijn we alweer? Okay.
Ja, dat zijn we alweer. Ja, Frank, je spreekt natuurlijk zoveel dingen aan waar mensen mee te kampen hebben. En dat. Wat moet ik het samenvatten? Ik hoop dat iedereen gehoord heeft hoe belangrijk het is grondig te diagnosticeren en breder te kijken dan een protocol het doet om die ziekteprocessen bij die patiënt in kaart te brengen.
En we moeten vergeten dat het labeltje auto-immuun moeten we vergeten. Ja. Dat je eigenlijk zegt auto-immuun is eigenlijk geplakt om het protocolair te kunnen behandelen. We weten het niet, dus we plakken het daar maar in. We noemen het een auto-immuunziekte, het immuunsysteem reageert ongepast. We weten niet wat er gebeurt.
Dat
is bizar natuurlijk.
Ja.
Eigenlijk moet je zeggen, we hebben hier een patiënt met een probleem. En we gaan kijken wat het probleem of wat de oorzaken zijn van het probleem.
Laten we dit als een prachtig slotwoord gebruiken. Laten we kijken. En lieve luisteraars, als jullie meer willen weten over auto-immuunziektes, nu ga ik dat woord toch gebruiken. Maar
het is herkenbaar.
Ja, het is zeer herkenbaar. En ook je klachten hebt, klop maar bij Frank Jonkers van Body Switch Emmen aan de deur. Hey Frank, dankjewel voor dat prachtige gesprek.
Dankjewel, Ralf.
Ik hoop dat we ons nog een keer niet alleen via Teams hier zien. Gewoon nog een keer live.
Dat is goed, dat gaan we doen. Ja. Dat is goed. Dankjewel, Ralf, voor de gelegenheid.
Graag gedaan, Frank. Fijne dag nog. Doei.
Dank je. Eet gelijks. Doei.
Dit was de RPSH Kenniscast. Waar kennis, inzicht en gezondheid samenkomen. Graag tot de volgende aflevering.